Heeft iedereen een preekschema? U ziet er ook boven staan, beter dan. En de vraag is natuurlijk, beter dan wat? En als je een gesprek wil beginnen en je begint met beter dan, of je hebt een zin met iets van beter dan geeft dat nogal eens stof tot gesprek, is het niet? Maar als we gaan spreken, wat we vandaag gaan doen, als het gaat over beter dan in de zin van hoe wij beter kunnen leven, en we doen dat inderdaad met elkaar, maar vooral in de mensen buiten de gemeente, en dan bedoel ik in de wereld, de contacten die wij gewoon dagelijks hebben, en als we zeggen van je kan beter zo leven dan wordt het een heel ander verhaal. Dan is het niet meer een ontspannen moment vaak. Dan komt daar een bepaalde weerstand. Want wie ben jij om te vertellen dat het een beter is dan het ander? En daarmee zien we ook eigenlijk dat wij bijwoners en vreemdelingen in deze wereld zijn. Wij zijn uitheems. Jean nam ons vanochtend mee naar hetgeen ook weer deels wat voor ons ligt. Aan het laatste lied, een toekomst vol van hoop. Maar we zijn hier uitheems. Ik woon in een land wat niet mijn eigen is. Maar eigenlijk wonen we allemaal in een wereld wat niet ons thuis is. Ons staatsburgerschap van deze wereld hebben wij ingeleverd of is ons ontnomen. Prijs de Heer daarvoor. We zijn buitenlanders en wonen in een oord wat niet ons permanente thuis is. En zo hebben wij dus als bijwoners en vreemdelingen bij de genade van de Heer en door zijn woord een heel andere kijk op de wereld gekregen. Wij interpreteren deze wereld en alles wat we om ons heen zien compleet anders. Dat noemen wij ook wel een worldview. Maar een Engels woord, dat is zo compact. Dat is feitelijk een raam waardoor wij naar de wereld kijken om ons heen en alles interpreteren en onze plaats daarin zetten. Nou, er zijn heel wat verschillende wereldbeelden, om het zomaar eens te zeggen. En die kunnen we allemaal op verschillende onderdelen kijken ze anders naar deze wereld. Denk maar eens bijvoorbeeld aan de geschiedenis. Hoe kijkt nu de wereld naar de geschiedenis? Nou, de humanisten zien de wereld als een vooruitgang naar het beter worden. Evolutie. Zo zien zij de geschiedenis. De communisten, die zien de bril, die hebben de bril op dat deze wereld eigenlijk een probleem oplevert. Want het probleem is, die bezien alles door de bril van het materialisme en er is een ongelijke verdeling van rijkdom. Dat moet opgegeven worden. Dat is eigenlijk hoe ze de geschiedenis zien. De geschiedenis is een ongelijke verdeling van rijkdom. De postmodernisten, en dat zijn eigenlijk de mensen die vandaag in de dag leven in het postmodernisme, wat zeggen die over de geschiedenis? Iedereen mag de geschiedenis interpreteren zoals die zelf wil. Wat u er maar van denkt. Of de Holocaust bestaan heeft of niet, voelt u vrij om het te accepteren of het anders te interpreteren. Of de laatste finesse die meegegeven wordt, de wokeness, misschien heeft u er iets over gehoord, misschien niks. Maar dat is feitelijk de laatste remedie die eigenlijk de geschiedenis interpreteert door de bril van de blanken zijn het probleem. Alles in de geschiedenis werd gedomineerd door blanken. Zij waren er die de halve wereld veroverden en daar hun cultuur oplegden. Blanke mensen zijn onderdrukkers en uitbuiters. Wie een witte huidskleur heeft, moet minder wit zijn. En dat zeg ik niet zomaar, dat is de slogan van Coca-Cola geweest onder het personeel. Naar ik het weet. Zo zie je maar dat allerlei stromingen alleen op het gebied van geschiedenis al een heel ander beeld hebben. Of wat denken we van sociologische gedachtegoed? Christenen zien in deze wereld het gezin, ja, de kerk en de overheid als gebieden van invloed. De invloedssferen. De communisten die zien maar één plateau en dat is de staat. Alles valt onder de staat. Elk individu valt weg, alles is voor de staat. En de postmodernist die geeft ruimte aan vrijheid om iedereen maar de vrijheid te geven welk geslacht die wil hebben en hoe die dat expressie mag geven. Zie maar, er zijn gewoon hele verschillende kijk op de wereld. Maar de grootste verschillen komen waarschijnlijk wel naar voren, als ik het zo mag zeggen. De grootste aanvaring of de grootste verschillen komen naar voren bij ethiek. En dat is hoe wij leven. Hoe we moeten leven. Hoe we ons behoren te gedragen. Nou, de humanist, die heeft wel plaats voor ethiek in deze wereld, maar die weet niet waar hij het aan vast moet koppelen. We hebben het altijd zo gedaan, of dat een goede reden is, geen idee. De meerderheid vindt dat moord slecht is, dus laten we maar van de meerderheid uitgaan. Kinderen mogen rebelleren, want dan ontdekken ze zichzelf. Liegen is niet juist, maar waarom? Ja, denken we aan anderen waarmee tekort doen. Hoe is dat zo? Wel, de postmodernist die ziet de ethiek als relatief. Vloeibaar. Iedereen mag bepalen wat juist en goed is. En dat is wat we vandaag aan de dag om ons heen zien. Wat goed is voor u is niet goed voor een ander. En iedereen heeft zijn eigen manier van leven. Wetteloosheid. Nee, ik zou het anders eigenlijk dit er nog tussendoor willen zeggen. Met elkaar bepalen we een beetje wat juist en goed is, maar het is vloeibaar. En iedereen mag zelfs dat zelf invullen. En wat we daar ook vaak horen bij de postmodernisten, wij moeten ons bevrijden van het juk van het verleden en de normen en de waarden die ons opgelegd zijn van het verleden. Daar moeten we ons van bevrijden. En daar zijn ze een heel eind mee op weg. En daarmee is wetteloosheid, wordt gezien als vrijheid. Ik was gisteren even aan het kijken over hoeveel freedom festivals we wel niet gehad hebben in België. Dat zijn er al heel wat. Freedom, waar eigenlijk alles maar zou kunnen mogen. Dat is wat ik eruit haal. Ik weet niet of dat gebeurt, maar zo lijkt het bijna. Wat is het dan een geweldig iets om vandaag u mee te nemen naar de spreuken en tijdloze waarheden te vinden. Om als het ware ons leven weer eens te verankeren in de spreuken. En vandaag gaan we naar de beter dan spreuken. En dat verklaart ook waarom ik dat erboven heb staan, beter dan. In de Bijbel, in de spreuken zijn ongeveer 21 spreuken die beter dan als het ware gebruiken. Het een is beter dan het andere. En u ziet het ook in het schema, we gaan er gewoon eens een aantal doorheen. Dat geeft een betere weg aan. Maar spreuken gaat er eigenlijk verder mee. Het is niet zozeer dit is beter dan het andere, als een vergelijking, maar meer als een superlatieve. Dit is beter dan dat. Nee, eigenlijk dat is het beste. Dat is het allerbeste. Dat is het summum. Dit is werkelijk het allerbeste. Om ons zo als het ware mee te nemen naar een denkwijze die anders is dan waar we zo mee besmet worden in deze wereld, want daar ontkomen we niet aan. We leven hier en daarom is het gewoon goed om af en toe eens zo in de spreuken te gaan zitten en daar onze wortels weer eens diep neer te leggen en te weten van dit is hetgeen wat de Heer van ons vraagt en hoe we moeten leven. Spreuken zijn gegeven aan u en mij om in het alledaagse leven godsvruchtig te wandelen. En het begint met de rijkdom van geringheid. Spreuken 12, 9, ik lees maar de NBG. Het is beter onaanzienlijk te zijn en een knecht te hebben, dan zich groot voor te doen en gebrek te lijden. Of bij broodgebrek. Nou, in Bijbelse tijd, en we gaan gewoon door deze spreuk heen, we ontleden er wat, ik plaats er een paar Bijbelversen bij en we gaan naar de volgende. Dit is geen theologische diepgaande prediking, maar dit is handen en voeten geven aan de praktijk van ons leven. De rijkdom van geringheid. Nou, in de Bijbelse tijd kreeg iemand aanzien naar het aantal knechten dat hij had. Het aantal slaven dat hij bezat. En deze man, die heeft er één. Het is niet bepaald iemand van aanzien. Een gewone man, zou je kunnen zeggen. Hij wordt hier ook omschreven als onaanzienlijk. Iemand waar je op neerkijkt, zou je kunnen zeggen. Iemand met weinig middelen, geen grote capaciteit en een eenvoudige man, om het zo maar te zeggen. Eenvoudig in werk, blinkt nergens in uit. Is geen grootheid. Onaanzienlijk. Een grijze muis. Hij leeft deels armoedig, maar heeft niet tekort. Hij heeft geen image, maar heeft wel brood op de plank. Maar kijk eens het contrast wat gezet wordt naar deel 2 van het vers. Want het is beter onaanzienlijk te zijn, en ik ga het even vrij vertalen, of aanvullen, en alle rekening kunnen betalen, want dat is wat hij bedoeld wordt, dan zich groot voor te doen bij broodgebrek. En dat laatste, dan groot voor te doen bij broodgebrek, daar draait het om image, de buitenkant, imago. Groot voordoen, maar in werkelijkheid is het een show van lucht. Verwaand, aanmatigend, pretentieus, om maar eens een paar andere woorden daarbij te gebruiken. Voordoen alsof je het gemaakt hebt, maar in werkelijkheid geen geld hebben om de bakker te betalen. Hoe mooi is het om te weten dat het beter is om zichtbaar arm te zijn, dan je rijk voor te doen en niet voldoende te hebben om gewoon eenvoudige rekeningen te kunnen betalen. Om in de basisbehoeften te kunnen voldoen. Als we dan hier zo zitten, dan hebben wij natuurlijk... Ja, maar Erik, wij zijn nooit bezig met imago. Is dat zo? Draait het bij u niet om de buitenkant? Is er nergens een punt waarvan u denkt, ik laat het aan u over. De rijkdom van geringheid. Fascinerend, want dat is niet, die twee combineren wij niet aan elkaar. Kent u de Heer Jezus nog? En bij de meeste spreuken poog ik ook de Heer Jezus bij te plaatsen. Gestalt of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. Als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Horen we in deze termen, niet elke term die ik hier gebruik is van toepassing op het vers, maar de rijkdom van geringheid. Als we naar de Heer Jezus, zoals in Jesaja 53, wat ik net las, voorschilder. Jezus was gering in zijn voorkomen. Terwijl hij de Heer der Heerscharen was, als er iemand een imago had kunnen hebben, dan was hij het. Maar de Heer, de geringheid. De rijkdom van geringheid. Dat was Jezus' imago. Spreuken 15, vers 16. Gewoon de volgende. De rijkdom van tevredenheid. U proeft ook, ze zijn kort en bondig. Beter een weinig met de vrezen des Heren dan een grote schat met verwarring erbij. Nou, hier ligt de contrast tussen tevredenheid en strijd. Tussen iemand die een strak budget moet hebben, moet leven, en iemand die zich feitelijk financieel alles kan permitteren. Wel, we hoeven maar, zeker ook in onze gemeente, maar ook daarbuiten, horen we regelmatig van mensen die noden hebben. Soms zelfs dat mensen zeggen, we leven onder de armoedegrens of we leven in armoede. Nou, als wij dat horen, dan is er ook vaak direct de gedachte, die moeten we helpen. Die mensen moeten financieel ondersteund worden. Die moeten elke cent omkeren, die moeten maandelijks rekenen. Geld maakt het leven zo gemakkelijker. En soms denken wij als christenen, dat we inderdaad zeggen, wel, Heer, dan zijn we zo bescheiden als die spreuk die zegt, Heer, geef mij niet te veel dat ik u niet verlaat. En geef mij niet te weinig opdat ik niet verleid word om te stelen. Wij zitten daar graag van, nou geef ons maar genoeg. Geef ons het liefst maar een beetje minder, want soberheid. Nou, maar dat staat hier niet, hè. Staat hier niet dat wij weinig moeten gaan zoeken. Of dat weinig een zegen is. Nee, dan staat hier zo mooi, het is beter weinig te hebben met de vrezen des Heren. Weinig is niet het punt, dat hoor ik niet omschreven, hoe weinig het is, hoeveel het is, maar het is beter weinig te hebben en de Heer in je leven te hebben, dat de Heer een grote plaats in je leven heeft. Zie, die persoon die is tevreden met wat de Heer voorziet. Die ziet dat hij vrede heeft met de Heer en dat is zijn grootste rijkdom. Zie, weinig hebben met de vrezen des Heren is van onschatbare waarde. Dat is wat hier neergezet wordt. Weinig te hebben met de vrezen des Heren is van onschatbare waarde. Want het is beter, beter dan een grote schat te hebben. Veel rijkdom. Daar komen we straks nog een keer op terug. Grote rijkdom brengt vaak verwarring, strijd, onrust, verantwoordelijkheid. En het woord hier is, dat die grote schat met verwarring erbij is, ook, lijkt er ook op dat het op een onrechtvaardige wijze verkregen is. Zie, die laatste persoon die inderdaad zegt van, of dat contrast daar dan een grote schat met verwarring erbij, dat is ook iemand die zijn hart daarop gezet heeft. Oh, die grote schat, dat geeft mij rust. Oh, had ik maar wat meer. Kent u dat, de honger naar één meer? Dat is nooit voldoende. Bankrekening is nooit vol genoeg. Iedereen van ons die lijkt op de mensen in Wall Street. Als ik maar meer, als ik maar meer. Van nature zit dat in ons gebakken. De een die zal er meer last van hebben dan de ander. Maar waar rijkdom is, is vaak strijd. Maar ontzag voor de Heer is wandelen met hem. En dan is zelfs weinig beter dan een grote rijkdom met verwarring. Weet je wat de psalmist erover schrijft? Ik ben jong geweest en ik ben oud geworden. En eigenlijk als hij zo terugkijkt in zijn leven, dan zegt hij, één ding heb ik geobserveerd toen ik jong was en nu ik oud geworden ben. Ik heb nooit een rechtvaardige verlaten gezien. Of zijn nageslacht op zoek naar brood. De Heer heeft altijd voorzien daar waar de kinderen van hem zijn die hem vrezen. Daar is altijd genoeg geweest, zegt de schrijver. Laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn, zegt de schrijver van Hebreeën. Wees tevreden met wat u hebt, want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Zie, de grootste zegen die een kind van de Heer kan hebben, is niet hoeveel dat hij heeft, maar dat hij het heeft in de vrezen des Heren. Zegt, Heer, dit is wat u voor mij heeft, daar moet ik het mee doen. U bent mij genoeg. Daar ligt de zegen. De rijkdom van tevredenheid. Het volgende vers, Spreuken 15, vers 17. Beter een schotel groente waar liefde is dan een gemeste os met haat erbij. Of het gemeste kalf. Nou, een schotel groente was in die tijd een gewone maaltijd. Vandaag heet dat vegan. In die tijd was dat een gewone maaltijd. Nou, dat was lang niet altijd vlees, dat kon je ook niet bewaren. Ik bedoel, wij hebben koelkasten, dat hadden ze in die tijd niet. Vlees, dat werd geslacht en soms gedroogd natuurlijk, om het iets langer houdbaar te maken. Maar een schotel groente was een alledaagse maaltijd. En voor speciale gelegenheden was daar het gemeste kalf. We hoeven maar voorbeelden eruit te halen van de verloren zoon die thuis komt in die gelijkenis. Slacht het kalf, pak het mantel. Het kalf dat werd geslacht, dat was een feestmaaltijd, een rijke maaltijd. Je zou kunnen zeggen, een kerstdiner. Nou, ik wil heel eerlijk zeggen, de laatste optie, het gemeste kalf in die maaltijd, heeft wel onze voorkeur. Hè? Dit wordt als positief gezien. Een kerstdiner. Kent u dat ook? Zo'n kerstdiner waar van alles op tafel staat, waar veel te veel van alles is. En dan heb je al genoeg gegeten en dan komen ze daar nog aan met 3 vlaaien en die zetten ze op tafel. En dan zeggen ze er ook nog bij, dat moet eigenlijk op. En als we er dan over spreken, dan inderdaad, dan is het eten wel lekker. Maar hoeveel kerstdiners, en u hoeft daar niet op te antwoorden, u weet het, hoeveel kerstdiners hadden niet een verzuurde smaak of een zure bijsmaak omdat de onderlinge relaties verstoord waren? Die beter een schotel groente waar liefde is dan een gemiste kalf met haat erbij. Zie, bij heel wat kerstdiners staat de overvloed centraal en niet de relaties die er zijn. Is dat niet zo? Is dat vaak zo? Als we spreken, hoe was het met kerst? Oh, we hebben goed gegeten. Hoeveel mensen hebben ons gevraagd, hoe was het in Nieuw-Zeeland? Ik hoop dat wij meer dan regelmatig gezegd hebben, we hebben kunnen investeren in de relaties. We hebben de relaties kunnen onderhouden. Heb je nog wat gezien van het land? Ja, het is een mooi land. Maar dat was niet ons hoofddoel. Zie, dat is ook zo bij een maaltijd. En de maaltijd hier is, waar draait het in de maaltijd om? Beter een schotel groente waar liefde heerst, waar onderlinge harmonie is. Dat is alles waard. De rijkdom van relaties. In plaats van een goed gevulde tafel. Hoe vaak worden wij niet uitgenodigd bij mensen of nodigt u mensen uit en dan heeft u zoiets, ik moet meer op tafel zetten. En nog meer. Er moet iets overblijven, kent u dat? Mijn moeder zegt dat altijd, als alles op is, dan is haar grootste schrik, was er wel genoeg? Heeft iedereen wel genoeg gehad? Moe, we hebben genoeg gehad. Jammer, dit is er nog, dat is er nog. En, rustig, we hebben genoeg gehad. Zie, de rijkdom van relaties. Het is beter een eenvoudige maaltijd ontvangen met liefde dan een grote maaltijd met strijd en haat en onrust erbij. Spreuken 17 vers 1 vult het aan, die maakt het nog scherper. Beter een stuk droog brood met rust erbij. Droog brood, nou in dat klimaat is brood, als we dat zeggen droog brood, is het droog. Hè? Dat verpulvert, dat verkruimelt, dat is niet meer zo van, dat is toast, dat is droog. Nee, dat verpulvert, dat valt uiteen, daar kan je niets meer op smeren, daar kan niks meer op, dat plakt niet, dat zit in een zakje, dat zit onderin en dat moet je eruit eten. Maar wat staat er zo mooi? Beter een droog stuk brood met rust erbij dan een huis vol met geslachte dieren en oneenigheid. We weten het allemaal, hè? Ik breng het gewoon even onder herinnering, voor als binnenkort weer kerst voor de deur staat. Zo verrijkend om dat weer eens te lezen. Zie, succes meten wij aan de hoedanigheid van de onderlinge relaties en niet aan de hoeveelheid eten. Weet u wat de Heer Jezus zei? Mijn voedsel is de wil van mijn Vader te doen. Mijn voedsel is om de relatie met mijn Vader volmaakt te houden. Dat is wat hij daar zegt. De rijkdom van relaties. Een volgende spreuk 16:32 over beter dan. Een geduldig mens, een geduldig man is beter dan een dappere held. En wie zijn geest beheert is beter dan wie een stad inneemt. Dit is geen contrast, dit is een parallel. Hè? Dat proeft u ook. Dit zijn twee parallellen achter elkaar. Ja, dit versterkt elkaar. Kent u ze? The Fantastic Four. Batman. Thor, Spider-Man, soms, Hulk, die kennen we nog wel, denk ik, hè? Kent u ze? Hoe noemen we dat? Superhelden. Ze hebben allemaal krachten en mogelijkheden die bovennatuurlijk zijn, bovenmenselijk, en noem maar op. Helden worden op de handen gedragen. Alle kleine kinderen, ik bedoel, geef ze een superhelden. Ja, onze kleinkinderen lopen ook met maskers van Spider-Man. Dan hebben ze zo'n zakje, er gebeurt niks. Maar goed, ze hebben ooit eens iets gezien dat het zo werkte. Superhelden. Vandaag de dag hebben we nog helden. Is het niet zo, onlangs nog een jongetje van, ik dacht dat hij 8 jaar was. Zijn moeder kreeg een aanval of een beroerte in de auto. En hij nam het stuur over en ze wisten de auto fatsoenlijk aan de kant te parkeren. Oh, dat is een held. Kom, headlines in de krant. Of die man die vorig jaar of een paar jaar geleden, die in de auto rijdt en een auto voor hem, die slingert zo en die gaat ernaast rijden. En die ziet dus iemand die een beroerte heeft, helemaal vooroverhangend. En dat zag er niet goed uit. En die pakt zijn eigen auto en duwt die auto gewoon tegen de vangrail aan, ten koste van zijn eigen auto. En dat behoorlijk wat snelheid er al uit gaat ervoor rijden en begint gewoon af te remmen. Ja, zijn auto was, nou, ik wil niet zeggen per totaal, maar zwaar beschadigd. Ah, hij was de held, want die persoon Die had inderdaad een beroerte en is er volledig bovenop gekomen. Zo'n held wordt hier ook neergezet. Hè? Een dappere held omschrijft hij zelfs. Een geduldig mens is beter dan een dappere held. Een dappere held is iemand die iets bereikt heeft. Een machtig man. Moedig, zelfopofferend en in dit geval zelfs een militaire strateeg. Zo'n man die we ook wel eens zien in een uniform, met helemaal gedecoreerd, weet je wel, met al die eretekens. En dat is een man, die is overal en nergens geweest. Die heeft heldendaden gedaan. Wel, de spreuken haalden ogen af van zo'n held. Want gaat u nog maar eens even mee lezen. Een geduldig man is beter dan een dappere held. Er zijn grotere helden dan deze helden die ik je net voorgeschilderd heb. En dat is iemand die zijn geest onder controle houdt. Die zijn emoties beheerst en niet het zwaard. Die een goede strateeg is om zijn geest en emoties onder controle te houden. Niet een militaire strateeg die overwinning weet te boeken. Zie, een geduldig man is beter dan een dappere held. En wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt. Nou, wie een stad inneemt was in die tijd niet eenvoudig. Hè? Hoge muren eromheen. Wie er als eerste binnenkwam, dat was de focus van alle pijlenbogen, zwaarden, aanval. Die moesten ze hebben. Maar wie zijn geest beheerst. Is beter dan wie de stad inneemt. Weet u een van de lijfspreuken in ons gezin? Spreuken 25, 28. Als een stad met omvergehaalde muren, Jericho, is hij die zijn geest niet onder controle heeft. Of niet onder bedwang heeft. Zo praktisch. Wat gebeurt er met een stad waar de muren van om zijn? Die wordt geplunderd. Die is verloren. En zo schrijft de schrijver daarover. Wie zijn geest niet beheerst, is verloren. Is verloren. Weet je, elk huwelijk, en dat geldt vooral voor mij, heeft meer voordeel bij een geduldig man en ook vrouw dan een krachtige held of een heldin. Elke gemeente is meer gebaat bij mensen en gelovigen die hun emoties beheersen dan dat wij mensen hier hebben zitten, gelovigen die de wereld gaan veroveren. Elke maatschappij, elke cultuur waar we in leven, zal meer zegen ervaren als de emoties onder controle worden gehouden dan mensen die grotere en krachtige dingen doen in de maatschappij. Het verstand van een mens doet zijn toorn uitstellen. Die bedwingt zijn emoties. Zie, het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen. Het is een sieraad om een overtreding voorbij te laten gaan. Een geduldig mens. Het woord daar, als ik het juist heb, is in het Hebreeuws is iemand met een rode neus. De neus en het gezicht kleurt rood als iemand boos is. Ja. Wat is het bij als je toorn uitstelt, is als je een klap op je neus krijgt. Je doet niks terug. Je vergeldt geen kwaad met kwaad. Het is een sieraad om die overtreding voorbij te zien. Fijn? Nee. Maar dat is wel wat de Heer Jezus ons leert. Kent u dat nog? 1 Petrus hoofdstuk 2, zo vanaf vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen dat Christus u een voorbeeld heeft nagelaten. En dan staat er zo mooi, toen hij uitgescholden werd, schold Jezus niet terug. Toen hij leed, dreigde hij niet, maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Jezus wist volmaakt wat het was de rijkdom van zelfbeheersing. Mature zelfbeheersing is een grotere rijkdom dan militaire dapperheid. Dus als u nog eens een held wil zien, is dat iemand die zijn geest onder controle heeft. Dat is de held. De rijkdom van een goede naam. Zullen we er nog twee behandelen en dan of nog één? Dat maak ik hier de laatste van. Ik kan stoppen waar ik wil. Zie, dat maakt het eenvoudig, hè? De rijkdom van een goede naam. Spreuken 22 vers 1. Nog een lijfspreuk die u mee moet nemen. Een goede naam, zoals ik hem ken tenminste, is verkieselijker. Ja, is verkieselijker dan grote rijkdom. En goede gunst dan zilver en goud. Heeft u het al gemerkt bij de beter dan? Gaat regelmatig, wordt daar goud, geld en goed tegenover gezet. Er wordt een contrast gemaakt tussen rijkdom, tussen bezittingen, tussen geld, tussen goud. Maar deze spreuk doet dat ook. Nou, laten we wel vooropstellen, rijkdom, goud en geld is geen zonde. De maatschappij is geobsedeerd met rijkdom. Je zou kunnen zeggen, na gezondheid is geld en bezitting het allerbelangrijkste waar ze voor werken. Maar er is iets veel belangrijkers, mensen. En dat is wat deze spreuk eigenlijk laat zien. Een goede naam is verkieselijker dan rijkdom. Staat dat er? Nee. Er staat namelijk, een goede naam is verkieselijker dan grote rijkdom. Oftewel, een goede naam is oneindig veel waard. Is mijn vraag. Hoeveel heeft u over voor een goede naam? Wat wilt u betalen voor een goede reputatie? Of andersom? Wat moet ik op tafel leggen? Of wat moeten anderen op tafel leggen om uw goede naam in te leveren? Is uw goede naam te koop? Dat is de vraag. Vandaag de dag zeggen ze, alles is te koop. Als je maar genoeg biedt. Wel, deze spreuk leert ons dat er een rijkdom is van een goede naam. En de rijkdom van een goede naam is niet in te lossen met iets van deze wereld. Het overstijgt alle rijkdom, grote rijkdom. Kan niet gegeven worden. En mag niet gegeven worden voor een goede naam. Want een goede naam is verkieselijker. Dat is waar we na moeten jagen. En dan het volgende, punt B. Een goede gunst dan zilver en goud. Een goede gunst is feitelijk hoe anderen over je denken. Wat anderen van ons zeggen. Een goede naam is waar je zelf aan kan werken. Maar de gunst, dat moet je ontvangen. Daar hebben we feitelijk geen, niet direct invloed op. Maar als mensen gunstig over ons spreken, laat het dan zijn op basis van ons karakter. En niet wat we hun geven. Ik ben magazijnier en heel veel mensen vinden mij de beste in de firma. Ik ben de allervriendelijkste man. Als ik maar geef wat zij vragen. Ik heb alles in beheer. Alles. Kan ik dit van je krijgen? Natuurlijk. Ah, geen enkel probleem. Oh, je bent de beste hier, de beste. Alleen maar omdat ik geef wat jij wenst. Zie. Dat is een gunst die ze mij geven waar ik eigenlijk niks mee kan. En waar u ook niks mee kan. Wat veel belangrijker is dat ze voor de juiste redenen gunstig over u en mij spreken. Dat het gebasis is van ons goede, godsvruchtige karakter. Net als bij de eerste gemeente in Handelingen 2:47. Wat lezen we daar dan ook? En zij loofden God, dat waren dus de eerste gelovigen, en stonden in gunst bij het gehele volk. Het hele volk stond naar de eerste kerken, de eerste gelovigen te kijken. En de gunst gaven zij zo van, dat is iets unieks. Dat kennen wij niet. En hun reputatie was onbesproken. Hoeveel hebben niet hun goede naam opgegeven voor, of ingeleverd ten koste van rijkdom. Rijkdom, een goede naam, ja, jammer. Zie je, over een goede naam overtreft rijkdom op aarde. Weet u wat er van de Heer Jezus gezegd werd toen hij opgroeide? En Jezus groeide op en nam toe in wijsheid en grootte en in genade. En dat woord genade kunnen we eigenlijk ook heel goed vertalen als gunst. Bij God en mensen. Toen Jezus opgroeide, groeide hij op. En iedereen die hem zag, had zoiets van, dat is bijzonder. Dat is een waardig iemand. Dat is een persoon waar we waardig over willen spreken. Wel, ik sla de laatste over, lieve mensen, die kun je voor jezelf zien. Je hebt de Bijbelverzen, heeft u meegekregen. Met deze paar Bijbelverzen uit de Spreuken kunnen wij inderdaad gewoon zien dat er een betere weg is. Dingen die we gewoon in ons leven kunnen implanteren. Een gedachtegang die wij voor ogen kunnen houden. Eenvoudige principes waar we eigenlijk de wereld in kunnen kijken en kunnen zeggen, zo gaan we dat niet interpreteren. Maar op basis van deze dingen die de Heer gaf. Dat er een rijkdom is in geringheid. Zo anders dan deze wereld om ons heen. Een rijkdom van tevredenheid. Een rijkdom van relaties. Een rijkdom van zelfbeheersing. En de rijkdom van een goede naam. Maar dit gaat in tegen de ethiek van deze wereld. Als wij zo leven, dan moeten wij roeien tegen de stroom in deze wereld. Is dat eenvoudig? Nee. Dan ook nog het feit dat we Satan hebben die tegen ons werkt. En dan ook nog ons eigen vlees die ons naar beneden trekt. Maar we hebben Gods woord, zijn genade, zijn hulp in ons. Om inderdaad gestaag vooruit te gaan. En te zeggen, Heer, mogen we dit bij uw genade toepassen, want dit is het beste. Dit is beter dan, dit is het allerbeste, dit is het hoogste en dit is het beste voedsel voor elk wedergeboren ziel. Wel, Vader, ik dank u voor deze tijd. Mag zo ook het woord weer gestalte krijgen in ons, Heer, dat wij als kinderen van u, Heer, ook gewoon eenvoudig geïnstrueerd worden in praktische zaken, Heer, vanuit uw woord. Heer, een spreukenserie die contrast aanbrengt. Het een is beter dan het andere. Hier mogen we dit meenemen, ter harte nemen, nog eens over nadenken. Heer, want de spreuken zijn geven eigenlijk een zo'n kort statement weer, Heer. Maar daar moeten we op herkouwen. Daar moeten we bij terugkomen. Mag dat deze week ook nog weer eens door onze gedachten gaan, Heer. Mag het ook nog weer verder in ons hart doorsijpelen. En mogen daar overtuigingen uit voortkomen, Heer, die u verheerlijken. Zodat wij een ethische wandel in deze wereld hebben, Heer, die gegrond is in uw woord. Want dat is beter dan al het andere. Dat is het beste. Voor de glorie van uw naam, Vader, bidden we. Amen.